Welkom bij Ondernemen Nijrode, een gezellige en inspirerende podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin een host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Here we go.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering weer van Ondernemen Nijrode podcast. Wederom vandaag met mijn geliefde co-host Bas van Lieshout. Bas, welkom.
Hoi, goedemiddag.
Goedemiddag. Vandaag twee gasten. Normaal doen we het altijd met één. Nu een keer twee, omdat deze twee heren allebei van groot belang zijn voor bedrijven waar ze voor werken en ook opgericht hebben. We zijn vandaag afgereisd naar Veenendaal. Zullen zo even naar de toelichten waar we precies zitten en welk kantoor. Alleen een keer buiten campus weer. Dus dat is hartstikke leuk. En eigenlijk ook de app waar het hele bedrijf op gebouwd is. Daar zijn we ook mee naar hier toe gereden. Dus dat is ook wel weer...
Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel veel geld...
Ja, maar dat zullen ze vaker hebben gehoord. Maar
ja, dat horen ze regelmatig.
Ik ga even een korte aankondiging doen voor de heren in de podcast. Hun app-lancering op Valentijnsdag 2010 bleek een schot in de roos voor automobilisten in Nederland. Deze hobby, die begon als een schop tegen het systeem, is uitgegroeid tot een waardevolle partner voor Rijkswaterstaat. Inmiddels bedient deze app meer dan een derde van de Nederlandse automobilisten en heeft een software al meer dan 8 miljard euro aan boetes voorkomen. Vandaag hebben we de mannen van Flitsmeister gast, Sjoerd Perfors en Jorn de Vries. Welkom.
Dankjewel. Leuk dat jullie hier zijn.
Ja, inderdaad. Wat ik net al zeg, Veenendaal zit jullie op kantoor. Is het hier ook allemaal ontstaan, Veenendaal?
Ja, het is wel voor een groot gedeelte ontstaan in Veenendaal en een stukje in Lichtenvoorde ook wel.
Oké.
Dus want... ik ben zelf Veenendaler, zeg maar. Ja. En met Rick, waar we het hebben opgericht, die komt uit Lichtenvoorde, staat ook al wat software geschreven, zeker weten.
Oké. En ik denk dat het verder geen introductie nodig heeft, de app Flitsmeister, maar toch voor de mensen die altijd op de fiets gaan en niet te bekend meer zijn. wat doet jullie app?
Flitsmeister is, zoals de naam al doet vermoeden, natuurlijk een app die je waarschuwt voor alle flitsers, files, trajectcontroles, flitspalen, etc. Maar in de jaren dat we nu bezig zijn, dus je noemde al 2010 waarin het voor het eerst gelanceerd is, toen primair op flitspalen gericht, zijn we wel uitgegroeid, zoals we het zelf noemen, tot een echt een maatje voor onderweg die jou waarschuwt voor alles wat relevant is. Flitsers, files, zoals ik al zei, maar tegenwoordig ook navigatie, betaald parkeren. En ook zelfs matrixborden, waarschuwingen voor ambulances. Dus echt alles wat relevant is voor, tijdens en na je rit.
Ja, en even voor, straks gaan we natuurlijk ook verder in op hoe jullie bij de oprichting waren betrokken. Eén is natuurlijk oprichter Sjoerd, en jij bent er al snel ook bij gekomen. Maar jullie rol eigenlijk nu binnen het bedrijf, wat is momenteel jullie rol binnen Flitsmeister?
Ja, we geven beide sturing aan bedrijven, waarbij ik dat vooral vanuit de technische hoek doe en Jorn vanuit een wat meer commerciëlere hoek.
Okay.
En we vullen elkaar naadloos aan, wil ik haar zeggen, maar we vullen elkaar goed aan erop. Ja. Ja.
Dat moet maar blijken zo uit het gesprek.
Ja.
Of elkaar goed aanvullen. Nee, dat klopt.
Ja, interessant, interessant. Maar hoe zijn jullie nu eigenlijk op dit idee van Flitsmeister gekomen? Want zijn jullie zelf ook autofanaat of hoe is het ontstaan?
Ja, ik denk dat er zeker wel een liefde voor auto is. Dus autofanaat zou zeker kunnen. Maar het idee is eigenlijk ontstaan door gewoon lang woon-werkverkeer te hebben. Dus een uur heen in de ochtend, een uur terug in de ochtend. En daarbij af en toe dan toch ook wel eens wat te willen vermijden, zeg maar. In de zin van de flitsboetes. En daar met dat idee begon mijn website, daarna naar een app toe. En dachten we van, ja, dat willen meer mensen misschien wel hebben. Dus laten we die app voor iedereen maken.
Ja, en dan 2010, ja, iPhone bestond volgens mij pas net. Dus apps waren niet zo doorgaans als nu. Hoe kom je toch op het idee om zo'n app dan te lanceren? En is dat dan niet een hele grote stap? En ik ben ook wel benieuwd, toen de tijd, wat deden jullie momenteel? Waren toen nog studenten, werkte elders? Hoe zag je leven eruit toen je dat bedacht?
Dus bijvoorbeeld 2009, 2010, samen met Rick werkten we bij hetzelfde bedrijf. Toevallig het bedrijf van de vader van Jorn, maar een softwarebedrijf. En dus we bouwden al software, we hadden al daarvoor gestudeerd. En in de avonturen konden we met een laptop apps gaan ontwikkelen. Toen had je de iPhone 3, kon je voor het eerst apps in de store zetten. Kwam de iPhone 3GS uit, dat was mijn eerste de iPhone. En daarmee zijn we aan de slag gegaan. En het heeft ongeveer een jaar geduurd om iets te bouwen. Dus veel weggooien, veel nieuw maken en tot een eerste release komen.
Ja. Want hoe zijn jullie dan van dat idee naar echt... naar de app gegaan. Hebben jullie zelf die software geschreven of heb je dat met een team gedaan? Hoe heeft die opbouw, zeg maar, eruit gezien?
Ja, zoals ik al zei, software gestudeerd. Dus we hebben het gewoon zelf op de laptop gedaan met z'n tweeën. Daar gewoon in de avonduren en in de weekenden tijd aan besteed. En dat heeft de eerste versie echt gemaakt. Dus gewoon helemaal zelf met z'n tweeën.
Ja, oké. Maar En 2010 is het ook niet een hele grote... appontwikkeling is best wel duur. Ja, toen nog in ieder geval. Was het een grote investering of valt het wel mee? Omdat jullie het dus helemaal zelf hebben gedaan.
Dit is een tijdsinvestering geweest.
Ja, okay.
Dus, en zolang je dingen leuk vindt, zou je misschien zelf ook wel weten, dan maakt de tijd wat minder uit, ja. Zeg maar. En we vonden het heel erg leuk en vonden het heel erg tof om daarmee bezig te gaan. Het was voor ons ook een stukje nieuw. Maar we vonden het ook wel. We dachten ook wel van dit gaat dan wel misschien wel wat groots worden. En wilden echt iets tofs neerzetten. Dus dat gaf de motivatie om daarop door te werken.
Een groot voordeel als je zelf kan programmeren natuurlijk. Ja. Dan.
En na zo'n lancering, wanneer heb je echt een beetje gevoel van volgens mij wel wat te pakken. Volgens mij gaat dit wel de goede kant op.
Ja, dus na de lancering in 2010, toen had je nog niet zoveel apps. Hè? Tegenwoordig als je een app maakt, ja. Dan moet je heel erg veel die moeite doen om het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Maar destijds schreven we wat websites aan en die gingen over ons schrijven, die gingen ons reviewen. En dat toen ging iedereen altijd bijhouden op zijn telefoon van, er zijn weer nieuwe apps uit, die ga ik allemaal proberen, bla bla. Nou, tegenwoordig is dat natuurlijk de wereld heel anders. En dat heeft voor ons een vliegende start gezorgd. En daarop hebben we doorgebouwd. En ja, wanneer was het? Merkte je dat het een succes werd? Was vooral ook. De app was voor €2,39. Dus je merkte het ook. Je hield de downloads ook zeg maar in de gaten. En je merkte gewoon dat echt wel wat volume ging krijgen.
Ja. En wanneer is dat geswitcht? Want jullie zijn in principe nu een gratis app. Je kan een soort premium account nemen. Maar wanneer heb je dat voor die model omgegooid?
Dat is in 2012 gebeurd.
Ja.
En we deden toen mee aan een dag een app gratis voor een dag, zeg maar. En we hadden toen al een strategie van, we gaan hierna volledig gratis. We hebben altijd gedacht van, hoe kunnen we dit nog veel groter maken dan het nu al is? En we wisten één ding zeker, de betaalmuur weghalen zorgt voor in ieder geval meer downloads. Zeker ook omdat Nederland niet echt een creditcardland is of was. En je destijds ook een creditcard nodig had.
Ja.
Hebben we gedacht van, we gaan die betaalmuur weghalen. Het aantal gebruikers is veel belangrijker. Het aantal data wat we daarmee binnenkrijgen is veel belangrijker om het doen groeien van het product. En geld verdienen we wel op andere manieren, hebben we toen voor gekozen. Dus die app gratis gegooid, op marketing eromheen gezet. Dan hadden we meer downloads op één dag dan het hele jaar ervoor. Dus dat gaf ook al wel aan dat er best wel een muurtje was, die betaalmuur. En sindsdien zijn we gratis gegaan en hebben we langzamerhand nieuwe verdienmodellen toegevoegd.
Ja, want kun je wat meer misschien over deze verdienmodellen vertellen?
Ja, begin denk je dan heel simpel. Oh, en toen stoppen de advertisement bij in.
Dat is het makkelijkste model als je mensen bereikt. Ja.
Ja.
Dat hebben we dus ook wel gedaan. We hebben dat wel op een eigen manier gedaan. Dus naast bannering location-based advertisement. Ik denk dat we een van de eerste apps in de hele wereld zijn die dat hebben toegepast. Dus aan de hand van je locatie en uiting tonen. Daar zijn we mee begonnen en daarna hebben we ook een abonnementsvorm toegevoegd. En zijn we eigenlijk op andere manieren geld gaan verdienen. Die bijvoorbeeld niet bij de gebruikers liggen, maar bijvoorbeeld meer business-to-business of business-to-government, zeg maar.
Ja, dus bijvoorbeeld het verkopen van data of iets dergelijks.
Ja, zeker.
Ja. Okay. Ja, handig.
Okay. En wanneer kwam jij er dan bij, Jorn? Dat was 2012, denk ik, het moment dat je die switch maakte.
Ja, ik denk eigenlijk toen een beetje dat gratis element in het spel is gekomen, net daarna. En toen inderdaad met een duidelijke commerciële opdracht mee aan de slag gegaan van hoe kunnen we het aantal gebruikers laten groeien. Dus hoe gaan we zonder marketingbudget toch kunnen groeien. Dus die bekendheid vergroten en inderdaad met z'n drieën nieuwe verdienmodellen bedenken. Maar vooral ook die B2B zaken deals gaan scoren.
En was dat dan ook, gaat wij op in kon springen? Want de heren zijn dan heel technisch aangelegd dat jij misschien meer de business marketing kant kon aanvullen? Of?
Ja, in de basis was dat wel duidelijk de verdeling. Maar ik denk wat je bij veel kleine bedrijven ziet of startups, dat je dan, je maakt wel een beetje een rolverdeling, maar eigenlijk doe je ook alles een beetje met elkaar en zonder elkaar, om het zo maar even te zeggen.
Ja, ja.
Dus je doet van alles wat. En ik was toen, dat was het 2021, dus mijn commerciële ervaring was vooral dat ik een commerciële studie nog aan het volgen was. Dus daar was de rolverdeling een beetje op gebaseerd. Maar hebben we eigenlijk learning on the job met z'n allen wel toegepast. Ja,
ja, ja, mooi. Jij bent er toen op een gegeven moment bijgekomen en toen is het gaan rollen, neem ik aan. Steeds meer mensen kwamen binnen het bedrijf. Hoe heeft dit proces de afgelopen 10 jaar eruit gezien met het bijkomen van mensen, verschillende afdelingen?
Ja, we hebben eigenlijk tot 2015 vooral zelf geïnvesteerd, dus zelf ontwikkeld. We hebben af en toe wel wat jongens erbij gehad die bijvoorbeeld stage liepen bij ons of hadden we ingehuurd om de Android-app te ontwikkelen. Die is namelijk in 2012 ook ontwikkeld. Maar er waren dan toch een beetje van, oh ja, die ken ik nog wel. Die wil nog wel wat voor ons doen voor niet al te veel geld, bij wijze van spreken. We hadden zelf ook nog een bedrijf ernaast om wat inkomsten te genereren. Want we hadden ons belangrijkste verdienmodel namelijk weggegooid. Dus we hadden ook op die manier probeerden we nog wat voor inkomsten.
Daar bouwden we bijvoorbeeld apps of websites voor derde partijen.
Ja.
Om tegen een wel goed commercieel tarief, waardoor we weer tijd en ruimte hadden om te investeren in Flitsmeister.
Ja. Okay. En eigenlijk in 2015, 14 zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons eigenlijk kan verder laten groeien. Dus strategisch, maar ook financieel. En die hebben we in 2015 gevonden. En daar zijn we toen ook begonnen met de eerste mensen in dienst te nemen.
Ja.
En dit was een investeerder. Aan wat voor investeerder moeten we dan denken?
Ja, dat was we waren eigenlijk op zoek naar verschillende investeerders. We hebben verschillende partijen gesproken en wij zochten echt iemand die naast geld vooral ook strategische waarde kon bieden. Dus op vlak van technologie, maar misschien ook het kunnen uitbouwen van businessmodellen of het kunnen leveren van expansie buiten Nederland bijvoorbeeld. En daar hebben we veel partijen gesproken en bij heel veel hadden we toch niet een topgevoel, om het zomaar te zeggen, dat er iets van die behoeftes niet helemaal, ja, niet alle boxes werden gecheckt, om het zomaar te zeggen. En toen kwamen we met een Belgische partij in contact die actief is in de mobiliteitssector, veel doet rondom overheid, business, dus traffic management en dergelijke, maar ook verkeersinformatie creëert, routeplanners ontwikkelt, et cetera. Dus dat was eigenlijk een goede match. Maar die ontstond ook meer vanuit een klantrelatie. Zij kochten bijvoorbeeld al bij ons data in. En vanuit die relatie zijn we eigenlijk verder gaan praten van, kunnen we niet meer met elkaar doen? En kwam eigenlijk op het laatst pas in dat hele strategische samenwerkingsproces van, joh, maar kunnen wij ook niet bij jullie investeren om dit proces eens te gaan versnellen? Dus in plaats van dat we daarmee begonnen, zijn we eigenlijk eerst elkaar wat beter gaan leren kennen en zagen we daar een match. En was dat uiteindelijk hetgeen waar we mee verder konden.
Is dat nog steeds in deze tijd jullie strategisch partner, die partij?
Ja, okay. Ja, dus we werken eigenlijk nog steeds op technisch vlak met elkaar samen, op commercieel vlak ook, voor die B2B en B2G zaken. En ze zijn ook nog steeds aan boord als aandeelhouder, ja.
Oké. Okay. We zijn altijd ook wel heel benieuwd vanuit ons naar obstakels, drempels die jullie zijn moeten overgaan en ondernemers hebben moeten ondervinden. En wat we al kort benoemen in de introductie, ik denk dat jullie relatie met politie, de overheid, et cetera, aan het begin ook lastig was. Hoe ging dat aan het begin? En klopt ze bij aan de deur van, joh gast, wat zijn jullie aan het doen? Of soms open voor een gesprek?
Ik heb altijd wel het idee dat zeg maar in de conceptuele verhoudingen overheid versus Flitsmeister het natuurlijk heel snel al zo is van, zijn vijanden van elkaar.
Ja.
Ik denk dat wij dat nooit echt zo letterlijk gevoeld hebben. Natuurlijk in het begin was het wel wat spannend toen we met Rijkswaterstaat en het ministerie wat dingen gingen doen rondom verkeersmanagement. En dan merkte je natuurlijk wel dat die branding, dat helpt absoluut niet mee als een ambtenaar in de publieke ruimte iets moet gaan roepen over, we werken nu samen met Flitsmeister. Maar doordat de dingen die wij doen wel heel aantoonbaar een positief effect hebben, is dat voor die mensen op termijn ook helemaal geen issue meer geweest. En zijn we nu echt gewoon, denk ik, een volwaardig partner van die instanties. En als het om politie gaat, en Sjoerd, hebben we eigenlijk zelf zelden gesprekken gehad of nooit met de politie. Maar als we dan wel eens de politie over ons hoorden praten, was dat vaak van, ja, zij creëren ook extra awareness dat wij ergens staan te controleren. En uiteindelijk is dat wat de politie zegt te willen bereiken.
Ja.
Of dat voor de staatsschuld is, of de staatskas is, dat is natuurlijk altijd een andere vraag. Maar ik denk dat wij inhoudelijk nooit een lastige relatie met overheid hebben gehad.
Nee, zeker niet. Alleen beginjaren toch wel een beetje, tenminste bij mezelf dan wel het gevoel gehad, oké, wet en regelgeving kan wel wat wijzigen. Ja. Dat kan potentieel best wel drastische gevolgen hebben voor ons als bedrijf. Dus dat hebben we altijd wel eens risico gehad. Ik zie dat risico vandaag de dag niet heel. Maar destijds vond ik dat toch wel een lastig risico, omdat je dat niet in controle hebt, zeg maar.
Ja.
Ja. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld in Nederland, is het dan wel, kunnen we het gewoon gebruiken. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, is de app illegaal, toch? Als ik het goed heb.
Het zit er wat. Het is per land een beetje verschillend. Dus in Frankrijk is het inderdaad zo dat je als app met gevarenzones moet werken. Dus in plaats van te zeggen, hier staat een flitser, moet je een bepaalde zone definiëren. Maar ook daar is heel veel discussie over in Frankrijk of dat wellicht gaat veranderen. Dus daar kunnen wij als app op werken. En dan is bijvoorbeeld het begin van de gevarenzone precies de plek waar eventueel een flitser staat. Daar zou je zo mee om kunnen gaan. Zwitserland is het wel echt expliciet verboden. En in Duitsland is het voor mij zo dat je als bestuurder mag je geen
signaal krijgen van een app van een flitspaal. Maar als passagier mag dat dan weer wel. Maar dan heeft de rechter dat ergens dan ook alweer gezegd dat dat ook weer niet mag. En dan moet de ambtenaar je dus op het moment dat je die waarschuwing krijgt, ook zien dat je die waarschuwing krijgt. Dus dat is misschien nog wel een beetje complex als je aan het rijden bent. Dus er zitten nog wel wat moeilijkheden bij de Duitse wetgeving. Maar in de basis denk ik wel dat je kan zeggen dat we daar niet wettelijk heel erg goed zijn, zeg maar.
Ja, maar je kunt het in Duitsland wel gewoon downloaden, toch?
Ja, en gebruik de verantwoording ook. Ligt echt bij de bestuurder ook. Okay. Hè? Dus het is niet dat wij als bedrijf daar illegaal bezig zijn. Het is de verantwoording ligt bij de bestuurder. En ja, die moet de afweging maken van wat wil ik?
Ja.
En dan kan je nagaan wat is goedkoper. Hè?
Ja. Als we dan even naar het heden gaan kijken. Hè, dat nu 12, 13 jaar zit erop. Nu het hoofdkantoor hier in Veenendaal. Hoe groot is het team? Hoe groot is Flitsmeister inmiddels?
We werken dagelijks met zo'n 25 mensen aan Flitsmeister. We zitten hier met zo'n 33 mensen, 30 mensen. Want we hebben ook nog een andere app die we hier ontwikkelen in Veenendaal. Maar met voornamelijk 25 man werken dag in dag uit met Flitsmeister. En vooral IT'ers, development.
Ja.
Dus we zijn ook, zie we onszelf ook vaak echt als een technisch bedrijf. Met veel technische kwalitatieve mensen. Die echt weten wat app development is, zeg maar.
Ja. En de andere app waar je net over had, ik denk dat het Truckmeister is.
Nee.
Het is een parkeerapp. 4411, dus dat is eigenlijk de nummer 1 parkeerapp voor België.
Ja, dat is zeg maar de Parkmobile van België, toch?
Ja. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En dat is eigenlijk ook, die zit ook bij ons in de groep, om het zo maar te zeggen, vanuit die aandeelhouders. Onze aandeelhouder is ook daar eigenaar van. En vanuit die synergie die we hebben tussen de twee bedrijven, kwamen we eigenlijk tot het inzicht dat wij hier het app development stuk iets beter begrepen dan onze vrienden in België. En zijn wij zo gezegd van, nou, laat ons dan ook dat stuk op ons nemen. Dus inderdaad, daar werkt ook een team van 4 man hier zo dedicated op die app.
En hoe zorgen dat jullie je tijd verdelen tussen de verschillende platformen apps?
Je bedoelt het ons samen? Of,
ja, zelf. Want ik neem aan dat jullie voor 4411 ook je inzet doen. En
ja, we hebben dat nu verdeeld dat ik daar een klein gedeelte voor rekening neem. En voor Jorn is dat waarschijnlijk niet heel voor 4411.
Ja, ik ben daar niet heel veel mee bezig. Dus dat is echt wel een technische aangelegenheid, om het zo maar even te zeggen. Dus die ligt dan logischerwijs iets meer bij Sjoerd. En
collega's in België die zich daar ook vooral mee betrekken. Dus het is ook niet zo dat we alleen dat
Dus dat is eigenlijk ook een bedrijf waar een beetje een vergelijkbare omvang is. Ook een man of 25 in zijn totaliteit, waarvan dan het specifieke appstuk wel echt hier zit. Zij hebben dat eigenlijk een soort van geoutsourced naar ons team. Ja.
Nou, handig. Nog even door op die techniek. Want we zien nu ook weer een grote een opkomst van artificial intelligence. Maken jullie hier binnen het bedrijf gebruik daarvan? Of met de ontwikkeling van de app? Of speelt het hier een rol? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Nou ja, bij ontwikkeling als developer speelt het ergens natuurlijk een rol. Iedereen gebruikt als developer ook ChatGPT en dat soort achtige tools. Dat is één ding. Anderzijds hebben we ook wel wat zaken gedaan rondom ongelukdetectie. Dus afhankelijk van beweegstromen en stilstaande stromen kunnen we bijvoorbeeld detecteren dat er iets op de weg is gebeurd. En daar hebben we ook dat daar dan ook daadwerkelijk een auto naartoe gaat om te kijken wat er is bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook wel wat algoritmes die daarin iets mee te maken hebben.
Ja, ik denk dat dan twee hele specifieke voorbeelden zijn. En voor de rest, we hebben nu niet echt bepaalde use cases live in de app waar we van zeggen, oké, daar gebruiken we nu heel actief dit. Maar het is natuurlijk logisch binnen een technologiebedrijf zoals we zijn, dat dergelijke ontwikkelingen zijn weg wel vinden binnen de dagdagelijkse zaken die spelen.
Dus je ziet er wel toekomst in, Enes?
Nou ja, ik denk op het moment dat je dat niet ziet, dan denk dat tijd is om je ogen te openen. Want dan hebben we er niet omheen kunnen. En dat er ook echt absoluut heel veel zaken zijn die je vooral moet proberen te omarmen als bedrijf. Omdat het de manier van werken vooral efficiënter kan maken. En wellicht ook zelfs nieuwe use cases of toepassingen in ons geval zou kunnen opleveren.
Ja, ik zie best wel wat toepassingen waar we dingen kunnen verbeteren bijvoorbeeld. Dingen die nu al goed werken zouden we nog iets kunnen verfijnen, verbeteren met dat soort technieken. Dus ik zie daar wel mogelijkheden zeker, ja.
Ja. Wat zijn voor de rest een grote ontwikkeling, innovaties die jullie snel bedoel groeien de afgelopen jaren?
Ik denk dat als we naar de afgelopen jaren kijken, dat we met name door extra relevantie toe te voegen aan de app op vlak van use cases, dus wat we aan het begin zeiden, van niet meer alleen die flitsmelding, maar daar ook nog andere zaken aan toevoegen, dat ons heel erg heeft geholpen. Dat we daarnaast ook het on-trip stuk dus ook wat zijn gaan uitbreiden naar aftertrip bijvoorbeeld, zoals het parkeren. En we hebben ook stappen gezet op vlak van nieuwe abonnementstructuur, maar ook hardware devices die eigenlijk add-ons kunnen zijn op de app. En we zijn momenteel ook echt hard bezig met de ontwikkeling van een volledig nieuw hardware device, wat dan weliswaar helemaal standalone zal gaan werken. Dus waar de app eigenlijk op de telefoon geen rol meer speelt, maar waar de app gewoon op het device draait.
Ja.
Dus dat is iets waar we heel erg naar uitkijken en echt hele hoge verwachtingen van hebben. En daarnaast gaan we ook rondom de abonnementenstructuur de nodige dingen veranderen naar de toekomst toe, om uiteindelijk nog beter in te kunnen spelen op de verschillende behoeftes van de verschillende gebruikerstypes die we hebben.
Ja. En van die 2,5-3 miljoen, wat voor de luisteraars thuis, hebben we een heel mooie tv met live data. Ze hebben ongeveer tussen 2 en 3 dagelijkse gebruikers, 2 en 3 miljoen dagelijkse gebruikers in Nederland. Hoeveel van die gebruikers gebruiken we de hardware? Dus de kastjes, de...
Voor mij is van de 3 miljoen zijn het, dacht ik, iets van 100 tot 120.000 die actief met de hardware nu rijden.
Ja.
En dat zijn producten die we al sinds 2019 zijn we begonnen met de hardwareactiviteit, zeg maar. Dus dat, ja, voor ons een compleet nieuwe wereld en ook misschien wel een beetje tegenstrijdig van je gaat naar een mobiel verhaal en ineens producten uitbrengen, maar... Ja, we spelen daar wel echt in op een behoefte die bij de gebruikers speelde. Dat de app altijd opstart, dat er altijd geluid is, dat je geen waarschuwing mist. Want uiteindelijk is dat hetgeen waar het gebruikers om gaat. En ja, is dat wel een, durf ik wel te zeggen, schot in de roos geweest.
Ja, en dan gesproken ook over die hardware en producten die jullie maken. De Flitsmeister parkeerpop.
Ja. Ja,
ik denk dat dat een 1 april grap was, of die is er echt?
Er was een 1 april grap. Was wel
echt, toch?
Ja, de pop bestaat wel. Maar de hoe we hem uitgelegd hebben als zijnde... zet een pop in je auto en wordt niet meer op de mond geslingerd. Dat was vanuit ons een grap. Maar we hebben hem wel recentelijk nog een keer voorbij zien komen van een man die dat deed.
Ja?
En er was zelfs ook een journalist, ik zal hem niet bij naam of zijn krant of iets noemen, die ons benaderd had van... Ja, kunnen jullie wat uitleg geven? Want hoe werkt dat nou precies? En toen... verwees ik naar de datum van publicatie en toen kon hij zich over zijn kop slaan.
Ja, geslaagd grap. Dus ik dacht al net voor 1 april. Hebben dat soort stunts dan ook een beetje de exposure die je dan van tevoren verwacht?
Ja, dat is altijd lastig. Ik denk als we helemaal de historie ingaan, dan zijn we altijd een beetje een rebels bedrijf geweest. Of althans, dat zeggen we toch graag zelf. En dat komt natuurlijk een beetje uit dat boete vermijden element. En dit zijn wel manieren om dat een beetje in stand te houden. We hebben daar best wel, we proberen ideaal wel wat leuks te bedenken. Hangen we niet per se keiharde strategische doelen aan vast. Maar als er maar vooral een glimlach op de gezichten van de lezers komt, dan heeft dat voor ons in ieder geval zijn doel wel bereikt.
Ja, mooi. Nou, wij doen ook elke aflevering gooien wij een ondernemersvraag in. Dus de vorige gast die spreekt een vraag in. En die stellen wij dan aan de gasten van vandaag. En de vorige gast was Janine Holzer van Blokker, de CEO van Blokker. En die heeft de volgende vraag. Hoe houd jij jonge mensen in je bedrijf aangehaakt? Nou, en hoe zorg je dat hun talent benut wordt, maar ook dat je ze vasthoudt? Want je ziet al snel dat ze vroeg worden weggehaald of dat ze bijvoorbeeld verveeld raken. Dus kortom, wat doe jij in het bedrijf om jong talent aan het bedrijf te binden?
Ja, dat is eigenlijk een hamvraag die denk ik heel veel bedrijven bezighoudt.
Ja, dat zeggen we niet.
Dat zeggen we niet. Nee, maar en zo ook wij. Eigenlijk moet je, vind ik, als bedrijf ten alle tijde een heel tof, leuk bedrijf zijn. En dat niet alleen uitspreken, maar ook echt doen. Ja, en hoe doe je dat dan? Dat heeft enerzijds te maken met een stuk flexibiliteit die je werknemers wil bieden. Maar ook, ook een stuk vrijheid waar ze zichzelf kunnen ontplooien, maar ook zelf dingen kunnen ondernemen. En dan voor de rest moet je daar gewoon op leuke... toffe manier mee bezig zijn. Ik denk dat je ook moet nadenken over hoe je mensen kan rewarden, zeg maar, voor de dingen die ze hebben gedaan, of stilstaan bij doelstellingen, daarop actief stilstaan bij mijlpalen, zeg maar, releases. Natuurlijk moet je ook hele toffe uitjes hebben of daar iets leuks mee doen.
Pingpongtafel.
Pingpongtafel.
Ja. Voetbaltafel.
Of eens een keer wintersport gaan met z'n allen. Dat soort dingen zijn natuurlijk ook wel heel erg leuk. Het moet vooral ook een inspirerend product denk zijn. Dat hebben wij dan als een klein voordeel. Waarbij veel mensen hier ook werken en leuk vinden dat ze echt impact kunnen maken. Dus wat ze maken kunnen ze ook gewoon zomaar vertellen aan een schoonmoeder bij wijze van spreken. Of een moeder van ik heb dit gemaakt. Dus dat geeft ook wel voor veel mensen wat voldoening of veel mensen wel wat... bij zich.
In dat laatste, dat is natuurlijk iets, daar hebben wij gewoon geluk mee. Laten we dat ook duidelijk over zijn. Maar als je kan zeggen, ja, ik heb van het weekend of ik heb van de week aan iets gewerkt en na het weekend staat dat live bij 3 miljoen mensen op hun telefoon. Ja, dat doet wel iets, zeg maar. Ja. En dat hebben wij, maar we proberen dat ook echt wel telkens en opnieuw weer te benadrukken bij mensen van wees bewust van het feit waar je aan werkt, weet je wel. Dat is echt wel iets tofs dat je aan iets groots werkt. Er zijn weinig mensen die kunnen zeggen ik programmeer aan iets wat straks bij 1/3 van de automobilisten op de telefoon staat, zeg maar. Dus
ja,
dat faciliteren, maar daar ook, hè, dus wij laten dat ook echt bij de mensen hier liggen van het is niet dat wij overal over meekijken en zomaar die verantwoording geven over zoiets groots. Is denk ik wel iets waar mensen enthousiast over worden en daarin kunnen groeien. En er zijn best wel wat mensen die de ontwikkeling van het bedrijf voor een groot gedeelte ook mee hebben gemaakt. Dus die voelen daar ook wel een bepaalde verbondenheid in, natuurlijk. Ja.
Zijn er veel developers die echt ook al lang bij jullie werken? Die gewoon al lang onderdeel van het team zijn?
Ja, zeker. We hebben 14 mensen die in ieder geval langer dan 5 jaar bij ons werken. Dus dat is al de helft van een bedrijf. En dat is dus best wel veel. Inclusief ons trouwens ook, hoor. Maar,
en zeker ook. Hè, voor de podcast begon zeiden jullie van... wat is de gemiddelde leeftijd hier? Ik denk dat net onder de 30 zit. Of misschien een beetje rond de 30. Dat is typisch een groep die denk ik niet gekenmerkt gaat over lang ergens blijven werken, dus dat wel iets krachtigs is.
Ja, zeker.
Als je dan terugkijkt ook naar de afgelopen jaren, is er dan iets wat jullie bijvoorbeeld ook anders zouden doen?
Gewoon in zijn totaliteit?
In zijn totaliteit, het is een mooi verhaal, maar zijn er nou echt dingen waarvan je dacht achteraf, dit had anders gekund?
Ja, kijk, we hebben op een gegeven moment gestart met een app als Truckmeister. Je noemde hem net al eventjes. Achteraf denken we, hadden we beter bijvoorbeeld in Flitsmeister kunnen doen. Het heeft ons ook wel weer... Uiteindelijk, alle dingen die je doet, leer je ook bij, zeg maar. En dat heeft Truckmeister ons wel gebracht. Het is trouwens een app waar nog steeds 20.000 mensen gebruik van maken. Dus Het is ook echt geen kleine app of zo. Maar uiteindelijk willen we bijvoorbeeld die features dan ook alweer richting Flitsmeister krijgen. En zien wij gewoon in onderhoud en focus wel een veel belangrijke beweegreden om dat te doen bijvoorbeeld.
Dus wij zien geen andere apps tegemoet als Fietsmeister of Flitsmeister.
Nee, dat zou wel kunnen met FM, Fietsmeister. Nee, ik denk dat niet, maar wat ook nog wel iets is. We hebben natuurlijk helemaal aan het begin gekozen voor die betaalmuur en dergelijke helemaal weg te halen bij de gebruiker. Ik denk dat we daar ook absoluut de juiste keuze hebben gemaakt. Maar dat we vervolgens wel heel veel focus hebben gehad op andere inkomstenbronnen, waarbij we natuurlijk heel veel projecten ook hebben gedaan met overheden en dergelijke. En daarbij in sommige situaties denk ik daarop terugblikkend wel eens van, we hadden daar misschien iets meer ook vanuit de productfocus moeten kijken van, is dit echt super relevant of doen we dit nu gewoon omdat we daar een goede som geld mee kunnen verdienen en misschien weer een extra developer aan kunnen nemen en weer een stapje kunnen zetten.
Ja.
Maar goed, wat Sjoerd al zei, ja, dat is achteraf altijd makkelijk en daar hebben we toen van geleerd en dan weet ik ook zeker dat we bijvoorbeeld zoiets niet nog een keer zouden doen.
Maar heeft dan achteraf zo'n Truckmeister te veel overlap gewoon met Flitsmeister waardoor ze de toegevoegde waarde niet erin zien?
Dat denk ik, ja.
Ja, zeker. Maar uiteindelijk kom je ook een stukje op onderhoud. Focus. Echt. Ja. Focus is zo belangrijk. 2 apps is al gewoon verdeling van je focus. En daar kan je gewoon niet erbij hebben als je nog zo hard wil groeien met Flitsmeister bijvoorbeeld.
Ja. Als we nou even kijken naar keuzes die groot impact hebben gehad op het succes, dan is er natuurlijk die betaalmuur. Maar die hebben op een moment ook heel bewust denk ik gekozen om bijvoorbeeld met bekende Nederlanders, influencers, et cetera, samenwerken aan te gaan. De stemmen. Hangt hier een mooie gouden plaat op plaat van je broer van een artiest aan de muur. Is dat ook zo'n welverwogen keuze geweest? Of is dat gewoon een beetje aankomen vliegen?
Ik denk als we qua onze marketing of zichtbaarheidsacties daarop terugkijken, heb ik een aantal belangrijke, ook impactvolle keuzes gemaakt. En ik helemaal in het begin was dat bijvoorbeeld om samen te gaan werken met veel radiozenders. En we hadden destijds geen radio of marketingbudget. En we gingen kijken van ja, hoe kunnen we dan toch heel veel mensen bereiken. Toen zijn we gewoon gaan nadenken, wat doet onze gebruiker? Ja, die zit in de auto, wat doet die daar? Nou, toen de tijd had je geen podcast zoals we die nu opnemen. En geen Spotify, et cetera. Dus die, of in ieder geval nog een zeer beperkte mate, denk ik zelfs. Die luisterde gewoon naar de radio. En daar werd iedere half uur een verkeersbulletin de eter in gesmeten. Toen dacht je, later eens met die radiozenders gaan praten van kunnen wij niet onze content leveren? Je hoeft er niet voor te betalen, is voor jullie een gratis dienst. Het enige wat je moet doen is onze naam elke keer noemen. Nou, dat is een hele andere manier van denken, ook voor die radiozenders. En dat was wel echt een ingrijpende keuze voor ons, want het heeft ons heel erg veel geholpen op een zeer kostenefficiënte manier, maar door wel relevant te zijn. En zo hebben we eigenlijk altijd wel gekeken van kunnen we instanties of personen in dit geval met een groot bereik linken aan ons merk. En in dit geval was dat bijvoorbeeld ook de samenwerking met je broer, de artiest, die ons eigenlijk al benaderd van ik ben fan van Flitsmeister, ik wil daar een nummer over maken, kan ik daar eens over praten? Dat wij ook echt dachten van holy shit, wat gaan we nou krijgen?
Ja.
Een nummer maken, dat is nou ook weer niet onze type van business.
Maar altijd wel met de gedachte van kunnen we ergens op een bepaalde manier waar we allebei een beetje beter van worden, zeg maar, daar een stuk marketing in zetten.
Ja.
En het is eigenlijk een beetje van de laatste jaren dat we daar ook nog wel wat meer budget doen voor marketing. Maar ook nog steeds wel een beetje met die gedachtenstroom nog wel heel erg bedrijven.
Ik denk dat er veel marketeers bijvoorbeeld naar ons kijken en denken van, nou, die zullen wel stevige budgetten hebben als je ziet hoe zichtbaar zij zijn. Maar ik denk als we die cijfers dan eens zouden bespreken met die personen, dat ze achterover slaan hoe weinig geld we eigenlijk maar uitgeven aan het creëren van product zichtbaarheid of merkzichtbaarheid. Maar dat we dat altijd vanuit die... Wij doen geen samenwerkingen op marketingvlak waarbij we een enkel alleen geld betalen. Dan moet er een volledige strategische meerwaarde in terugkomen.
Ja. Okay, dus nog wel mooie plannen. Wanneer is voor jullie echt succes behaald met Flitsmeister? En wat is voor jullie succes?
Voor mij is succes heel erg als een land als Nederland zoveel gebruikers zijn en daar eigenlijk je merknaam eigenlijk heel bekend is. Dus we hebben zeker wat mij betreft succes in Nederland. We hebben nog een mindere mate succes wat bijvoorbeeld in andere landen. Dus dat heb ik altijd een stille wens gehad om daar ook echt te groeien. Inmiddels met wat ervaring weten we wel dat wel wat moeilijker is om bijvoorbeeld om een organische manier te groeien. Of er moet heel veel geld in marketing. Of je moet bijvoorbeeld een andere partij kijken om die over te nemen. En dan daar iets in te gaan betekenen. Tenminste, dat is hoe wij nu naar die markt kijken. Maar dus in buitenland denk dat we daar nog wel wat noten kunnen kraken, zeg maar. Maar ik denk in Nederland dat we toch wel heel aardig succesvol zijn.
Ik denk dat natuurlijk, we kunnen allemaal mooie dingen nu zeggen als we dat doel behaald hebben en dat. En ik denk, we moeten ook niet te bescheiden zijn. De reden dat wij met jullie in die podcast zitten is denk ik omdat we iets goed doen. Hè. Dat is denk ik al een eerste bevestiging. Maar ik vind zelf een van de allerleukste dingen om toch een stukje naar jezelf te kijken van dat hebben we toch best goed voor elkaar. Is als ik in de file sta en ik kijk in de auto naast me en ik zie daar die groene smiley.
Ja.
En dan denk ik van, dat is er een van ons. Ja. En dat is misschien nog wel de leukste. Zeker als dat regelmatig gebeurt. En dat in combinatie met natuurlijk alle cijfers die we aan de achterkant zien. Met de gebruikersaantallen en de doelen die we stellen. Dat we die toch jaar op jaar ambitieuzer durven te zijn. Dat ook weten te halen. Maar gewoon het kunnen zien dat iemand die app op zijn telefoon heeft en gebruikt. Ja, dat is eigenlijk het grootste compliment wat we kunnen krijgen.
Als je toch ook nog kijkt naar het grote plaatje, dat buitenland, is dan wet en regelgeving dan je grootste vijand? Of is het dan wel echt meer op de marktbudget, et cetera?
Nee, het is meer gewoon de markt is anders dan vandaag de dag.
Zijn er andere Flitsmeisters in het buitenland?
Jazeker. Ja? We hebben in veel landen ook een local hero, zoals Flitsmeister dat misschien is. Dus je hebt wel een aantal global heroes, noem het maar Apple Maps, Google Maps, zeg maar. Maar je hebt ook heel veel local heroes die je daar eigenlijk ziet. En wij zien in onze Nederland, of in België, Nederland ook wel echt als local hero daarin.
Ja, durf je stiekem al wel aan te denken of een keer te poren om te kijken hoe of er potentieel voor een overname zit in het buitenland of zijn ze daar nog niet mee bezig?
Oh ja, zeker. Ja, we spreken die partijen, we kennen die partijen. We hebben wel wat ambitie daarin, ja zeker.
Mooi, goed.
Dan heb ik misschien nog een wat persoonlijke vraag. Dan begin ik met jou, Joren. Wat typeert jou als ondernemer?
Poeh. Goeie vraag. Eigenlijk zou je dat de Sjoerd moeten vragen over mij. Nee, maar ik denk als ik naar mezelf kijk. Ik denk dat ik iemand ben die altijd zeer opportunistisch en positief is. Dus ik denk dat ik zelden chagrijnig ben of ergens het negatieve benadrukt. Dat ik denk, oh, nu zitten we vast, nu komen we niet meer verder. Ik denk dat dat twee eigenschappen zijn die mij passen en die mij in ieder geval helpen in het werk wat ik hier doe, wat we hier doen. Ja.
Klopt een beetje, Sjoerd, wat hij zegt.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Jorn ook zeer ambitieus is. Dus dat is ook, helpt ook wel heel erg in zijn rol en in het ondernemerschap. Ja. Ja.
Maar dezelfde vraag nu voor jou. Wat is voor jou echt typerend?
Ja, ik krijg heel veel energie om met een team of met een koppel of met een aantal mensen iets voor elkaar te boksen. En daarvoor te gaan en ergens impact te creëren. Daar krijg ik heel veel energie van. En dat doe ik nog dagelijks met Flitsmeister. En dat vind ik super tof. Dus daar haal ik mijn motivatie en als je dat bij mij kan ontdekken.
En dat is ook wel een beetje de aanvulling op elkaar is dat Sjoerd dan vaak nog wel zegt met realisme van nou, hoe kunnen we dit dan met dit team ook echt gaan doen? En dan komen we gezamenlijk vaak wel tot een realistisch ambitieus plan.
Ja, inderdaad.
Ja, leuk. Is dan ook iets wat jullie mee willen geven aan bijvoorbeeld beginnende ondernemers of mensen of gewoon ondernemers aan zich?
Ja, wat ik altijd wil zeggen is van ga gewoon doen en blijf niet te lang hangen in allerlei plannen die je daarvoor moet maken. En natuurlijk snap ik als je een businessplan moet maken, als je geld wil ophalen en dat soort dingen. En dat überhaupt een businessplan maken goed is. Maar men moet ook wel niet vergeten dat ze op een gegeven moment ook maar eens moeten gaan doen en dan aan de slag gaan, zeg maar. En ik zou dat wel zeggen van ga dat zeker ook meteen doen.
En betrek daar ook anderen bij. Ik heb ook best wel wat mensen door de tijd heen gesproken die dan een plan hebben en dan vervolgens dat plan voor zichzelf houden. Maar ik denk het slechtste wat je met een plan kan doen is dat alleen bij jezelf houden, want dan ontwikkelt het niet. En ik denk dat je juist samen een plan beter kan maken, maar ook, zoals ik net ook al zeg, elkaar kan aanvullen. Dat iets is waar je, ik, als je nu met iets gaat starten, veel aan kan hebben.
Oké, en ik denk dat jullie ook als directeur, co-founder, et cetera, elkaar inspireren. Maar meestal heb je ook dat ondernemers, directeur, et cetera, geïnspireerd worden door externe bronnen, podcast, boeken. Dus hebben jullie bepaalde dingen die jullie altijd gebruiken voor inspiratie of anders laten denken als ondernemer zijn?
Ja, ik wist dat die vraag zou komen. maar voor mij zelf heb ik dat niet zo heel erg. Dus ik heb niet bepaalde boeken of bepaalde ondernemers. Natuurlijk ken je wel de hele grote ondernemers zoals een Tim Cook of een Steve Jobs of zo dergelijke. Dus daar lees je nog wel eens wat van. Of die gekke man van Tesla. Maar voor de rest heb ik daar niet specifieke dingen waar ik heel veel uithaal. Dan is het meer mensen om me heen die ik dan goed ken. Of andere ondernemers of vrienden of binnen mijn netwerk. Of dat daar meer informatie en inspiratie vandaan haal dan zozeer zeg maar, van de specifieke boeken.
Heb jij dat wel, Jorn?
Nee, ik vind het leuk om boeken van dergelijke personen, zoals Sjoerd zegt, te lezen. En tuurlijk, je kan niet ontkennen dat daar dingen in voorkomen dat je denkt, daar heb ik wat aan. Maar het is niet dat ik dan dat vanuit één persoon of iets dergelijks of één ding daarvan zeg van, dit moet je lezen. Of dat ik denk dat je vooral zelf moet kijken van, wat vind ik leuk om te doen? Want dat maakt het ook makkelijk. En ik vind het leuk om zulke boeken te lezen, maar ook hele andere type van boeken van niet van de topmensen, maar misschien juist heel specifiek de topmarketeer van Nike bijvoorbeeld is een boek wat ik nu aan het lezen ben. Dat vind ik leuk. En daar haal ik dan hele kleine, basale dingetjes uit. Ik denk, dan kan ik hier nog eens binnen het team droppen en eens bespreken wat we daarmee kunnen. En dat is eigenlijk een beetje wat Sjoerd ook zegt van, gewoon je continu blijven omringen met mensen die je inspireren. En dat hoeven echt niet ook allemaal ondernemers te zijn. Dat kunnen misschien juist ook mensen zijn die op een hele andere laag in een organisatie werken. Maar daar bijvoorbeeld iets zeggen van, ik loop er heel de dag tegenaan dat mijn manager of wat ik zij zet doet. Waarvan wij misschien kunnen denken van, dan moeten we vooral op letten dat wij dat niet doen. Dat kan ook een vorm van inspiratie zijn. Dus het hoeft niet altijd de top 10 van de wereld te zijn waar je naar moet kijken. In mijn optiek in ieder geval.
Of op social media of LinkedIn-achtige filmpjes dergelijke van andere bedrijven. Hoe ze bijvoorbeeld producten demonstreren. Dat zijn ook wel natuurlijk al wat inspiratiezaken waar we denken van, dat moeten wij op diezelfde manier doen of nog beter doen. Of
vooral wel gewoon, even overdreven misschien, maar 24/7 bezig zijn met naar alles kijken met de gedachte van, heb ik hier wat aan? Ik denk dat dat vooral iets is wat je dan misschien wel in sommige boeken leest van, dat moet je doen, dat helpt je. Ik denk dat dat iets is wat zijn effect kan hebben.
Oké. Jullie hebben net een vraag beantwoord van Janine. En wij vragen ook altijd de gast om een ondernemersvraag in te spreken. Dus we zijn heel erg benieuwd. Wat is de vraag die jullie zouden willen stellen aan de volgende gast? En ik moet even Tom aankijken. Wie is de volgende gast?
Volgende maand hebben wij Marco Arnink van Print.com hebben wij in de podcast zitten. Dus stel je vraag.
Ja, dus Print.com. Toen moesten wij meteen denken aan vooral fysieke materialen, geprinte materialen. Ik moest eigenlijk meteen aan printers denken, maar dat is het volgens mij sowieso niet. En waar ik dan al een beetje meteen de vraag heb, is van hoe gaat zo'n bedrijf naar de toekomst met een alsmaar digitaal wordende wereld, zeg maar. Hebben we dadelijk in de multiverse ook een digitale print layout bijvoorbeeld? Dus dat was een vraag die bij mij uitkwam.
Ja, hoe zijn bedrijf er over 10 jaar bijvoorbeeld uitziet? En ik denk ook een beetje eigenlijk in het verlengde van de vraag die wij hebben gehad van... Ik denk een zeer basale gedachte om te denken van ja, alles wordt digitaal. Dus wat voor bestaansrecht heeft dat bedrijf nog? Maar ik denk dat dat er absoluut is. Maar ik ben heel benieuwd hoe hij dat zelf ziet, als hij dat kan toelichten. Maar ook hoe je daarmee omgaat in relatie tot je mensen. Want ik kan me ook voorstellen als je als persoon daar werkt en je denkt ook van goh, met al het AI-stuk en waar continu wordt geroepen, creators en alles, die moeten zich zorgen maken. Kan ik me voorstellen dat mensen denken van, heb ik nog wel een bestaansrecht? Dus ook hoe je daarin je mensen voldoende kan motiveren. Dus we zijn met z'n tweeën, dus we mogen wel 2 vragen stellen, toch?
Ja, zeker.
Ja.
En sowieso is dat ook een goede vraag voor elke ondernemer. Ja, want die vraag absoluut. Stellen wij onszelf ook gedurig af. Wat is ons bestaansrecht over de 10 jaar? Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat we over 10 jaar nog relevant zijn of 5 jaar?
Heb je daar een beetje visie op?
Ja, zeker hebben we daar visie op. Zoals je, wat misschien wel goed is om te weten. Dus heel veel gebruikers gebruiken eigenlijk ons ook op een car navigatiesysteem. Middels CarPlay of Android Auto. Je hebt ook al Android Automotive. Dus dat zijn zaken waarin we op doorontwikkelen. Waar we dus wat belangrijk is voor Flitsmeister om daar geïntegreerd in te zijn. Ik denk dat richting de toekomst heb je natuurlijk zelf rijdende voertuig. Dus dan kan je je vraag stellen van oké, wat is daar nog voor Flitsmeister? Wij geloven in ieder geval dat er altijd een persoonlijk iets zal zijn waarop je op een eigen manier bepaalde informatie tot je brengt, zeg maar. Of dat een telefoon of een horloge is, maar dat er altijd wel een hele nadrukkelijke persoonlijke voorkeur is, ook in je routes bijvoorbeeld. Waardoor bijvoorbeeld het routesysteem van de auto ook niet altijd naar wens is, zeg maar. En daarin denk ik dat we altijd een positie kunnen vullen.
Echt het reismaatje, de persoonlijke auto-assistent of hoe je het wil noemen. Maar wij staan op die telefoon en die telefoon die hebben we nu bij ons. En over 10 jaar waarschijnlijk nog steeds. En aan ons om daar een zo relevant mogelijke rol te blijven spelen. Maar autonome auto's die volledig zelf rijden, dat duurt ook nog wel even.
Denk ik ook wel, ja.
Ik hoop ook, hebben zwevende auto's nog steeds, dat ik die blauwe app kan aandrukken over 10 jaar in de CarPlay. Dus blijf zo doorgaan. We zitten er alweer op het einde. We hebben al 3 kwartier weer volgestaan met elkaar. Dat is ontzettend snel. Dus ik wil ontzettend bedanken voor de komst. Of wij zijn naar jullie toegekomen. Maar dat we hier mochten komen. Dat je wilde aanschuiven ons in de podcast. Voor de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. Natuurlijk ook andere podcasts die nog terug gaan luisteren. En zoals je net hoorde, volgende maand Marco Arnink. Dus dat gaan jullie dan horen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ciao.